We gingen als Connect en teamleiders, want de gemeente die runnen we natuurlijk niet alleen. Niet alleen Annemiek als voorganger, niet alleen Rian en ik en Annemiek als leidersteam, maar we hebben een heel netwerk aan leiders. Want wij geloven dat mensen zijn geroepen om te leiden. Jij bent geroepen om te leiden. Alleen al te leiden over je eigen leven. Dus je mag best tegen jezelf zeggen, ik ben een leider. Ik heb in ieder geval één persoon die me volgt. Dat ben ik zelf. En ik geloof dat sommige mensen daar best eens beter in zouden mogen gaan doen. Leiding geven over hun eigen leven. Halleluja, dat was een goede plek. Maar we gingen dus als teamleiders en connectleiders, gingen we lezen questen. En dat was leuk. Lekker zweten, op elkaar schieten. Dat bouwt goede teams. Ja, gewoon winnen, teambuilding, halleluja. We zitten inderdaad in een nieuw thema en het thema is One. We hebben net een thema afgesloten die heet Woord is. En dat was ook een goed thema, vond ik leuk. Die kun je gelukkig allemaal terugluisteren. Die zijn allemaal online, je kan ze terugkijken, je kan ze terugluisteren. We hebben podcasts ervan, we doen alles ervoor zodat jij niks mist. Dus als je een beetje last hebt van YOLO, nee, dus, wat is die andere? You only live once? FOMO! Gen Z. FOMO is denk ik helemaal geen Gen Z woord. Dat is van de vorige generatie, denk ik. Ken je het woord FOMO? Nee, zie je? Je hebt geen idee. Wat ik... Ethan, ken je het woord FOMO? Nee, ook niet. Nee. Jij wel, hè? Ja, zie je wel. FOMO betekent the fear of missing out. Dus hoe kom ik daarop? Geen idee. One. We hebben een goed thema. Oh ja, de thema's staan, de spreken staan gewoon online. En we beginnen nu met een nieuw thema. Het thema is One. En het is ik vind het een heel cruciaal thema. Want als er een thema is die relevant is voor de kerk van nu en van altijd, dan is het eenheid. En het was ook het gebed van Jezus. Jezus liep op aarde, en daar kom ik straks nog meerdere keren op terug, maar op een gegeven moment bidt hij naar God en zegt hij, oh Heer, ik bid dat ze één zijn. En dan bidt hij voor jou. En dan bidt hij voor mij. En dan bidt hij voor de kerk. Zijn eigen lichaam worden wij in de Bijbel genoemd. Hij bidt voor ons dat we één zijn. En het is zo belangrijk dat we één zijn. Want hij zegt ook dat ze één zijn zoals wij, God en Jezus, één zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we anders, wij als mensen, zijn geneigd om onze eigen mening te volgen. Heb je dat ook? Of ben ik er dan? Ik vind mijn eigen mening vind ik best goed. En best belangrijk. En ik vind eigenlijk dat jullie dat ook moeten vinden. Toch? Maar Klaas zei vorige week al, meningen zijn net als neuzen. Iedereen heeft er een. Hij wijst altijd een andere kant op. En ik voeg dit eraan toe. Er zitten altijd gaten in. Dus ik ga je dit ook gelijk vertellen. Niemand heeft altijd gelijk. Dat is goed om voor jezelf te weten. Houd je nederig. Ik heb niet altijd gelijk, maar wel vaak. Maar er zitten gaten in je mening. En daarom is het ook zo goed dat eenheid niet gebouwd is rond een mening. Wij willen vaak samenkomen met de mensen die vinden wat wij vinden. Hele politieke partijen worden daarop gericht. Jij vindt het namelijk hetzelfde als ik. Alleen het probleem is, wij vinden nooit hetzelfde. We vinden altijd net iets anders. Dat komt omdat we allemaal eigen levens hebben. En er gebeuren dingen in ons leven die onze meningen vormen. Dat kan je opvoeding zijn, dat kunnen dingen zijn in je leven, dat kan trauma zijn, kan van alles zijn. Maar het vormt hoe jij naar de wereld kijkt en wat je ervan vindt. En God zij dank, letterlijk, heeft God niet zijn kerk gebouwd op meningen. Maar hij heeft het gebouwd op één rots. En die rots is dat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat hij voor ons stierf en dat hij weer opgestaan is. Als je dat gelooft, dan hoor je bij dit lichaam, wat je nou vindt of niet. En wij komen samen, welke eenheid is gevormd, niet rond een mening, maar wat wel, rond visie. Als je samen dezelfde kant oploopt, dan ben je één. Dat maakt eenheid. En dat doe je, let op, ondanks je eigen mening. Dat geldt niet alleen in de kerk zo, dat geldt overal zo. Dat geldt ook op je werk. Als je een baan hebt, dan werk je volgens de visie van het bedrijf. En die hebben vaak ook nog een missie en die hebben vaak ook nog een statuten en hoe ze dingen doen. En dus hebben niet alleen een doel, maar ook hoe we daar gaan komen. En moet je eens voorstellen dat iedereen, morgen op werk komt en zegt, ik ga het doen zoals ik het vind. Ja, we hebben wel gezegd dat we dit gaan doen, maar ik ben het niet mee eens. We gaan het zo doen. Ik denk dat je niet lang meer een baan hebt. In de kerk is het eigenlijk net zo. In de kerk doen we niet wat we zelf vinden. We doen wat ons hoofd vindt. En dat is niet Annemiek. Dat zijn ook niet wij, dat is Jezus. Jezus is het hoofd van zijn lichaam. En wij doen dus niet wat wij vinden. Wij doen wat Jezus vindt. En wat zijn visie is en wat zijn richting is. En dat is wat ons samenbrengt. Dat maakt ons één. En dan kunnen we naar elkaars mening kijken en zeggen, oh leuk. Maar zal jij jouw mening laten vallen? Laat ik die van mij vallen en doen we gewoon samen wat Jezus zegt. En dat maakt de kerk sterk. Dat maakt ons één. En dat maakt ons uniek in deze wereld. Want de wereld pretendeert is dat je vooral je eigen mening moet volgen. En Jezus zegt, goede mening, maar volg die van mij. Dan heb je een overwinnend leven. Ja. En de thema van mijn preek vanochtend is one message. We gaan elke week gaan we spreken over one. En er komt een woord achter. Rian spreekt volgende week over one iets anders. One something else. En vandaag spreken we over one message. Want als wij in eenheid wandelen, als wij een lichaam van Christus, en dat is niet alleen Leef. Leef is een leuke kerk. Leef is een fijne kerk, we zijn blij dat je er bent. Maar wij zijn niet de enige kerk. Wij zijn ook niet de enige ware kerk. Halleluja. Die last wil ik überhaupt niet dragen. Maar wij samen met iedereen die vindt dat Jezus de Zoon van God is, dood is gegaan voor onze zonden en is opgestaan, dat is de rots waarop wij gebouwd zijn, dat is het lichaam van Christus, dat is de kerk. Die zijn één. Dat is de bedoeling tenminste. En het is belangrijk dat wij als kerk dus ook één boodschap hebben. One message. Dat wij als christenen één boodschap hebben. We hebben allemaal een andere mening, maar we zouden allemaal dezelfde boodschap moeten hebben. Hebben we dat? Soms. Maar dat is ook best wel lastig hoor. Want als je kijkt naar de Bijbel, dan wordt er het woord evangelie. Een evangelie, wie kent dat woord? Dat betekent goed nieuws. Een evangelie wordt vaak gebruikt in de Bijbel voor de boodschap van de kerk. Het evangelie. Het goede nieuws. En dat is onze boodschap. Maar in de Bijbel wordt het woord evangelie vaak gekoppeld aan andere dingen, ook aan andere boodschappen. Zo is het bijvoorbeeld het evangelie van genade. Ken je dat? Heb je dat eens van gehoord? Het evangelie van genade? We worden als kerk wel eens gevraagd, zijn jullie een genadekerk? Tuurlijk zijn wij een genadekerk. Prediken jullie het evangelie van genade? Ja, zeker, zeker. Of zijn jullie hebben het evangelie van overvloed? Oh, ik wist niet dat dat bestond. Maar ja, dat zijn wij ook. Ja, wij zijn een kerk die predikt het evangelie van overvloed. Ja, dat geloven wij in. En hebben jullie ook het evangelie van bekering? Hebben we ook. Dat staat allemaal in de Bijbel. Evangelie van hoop. Evangelie van redding. Het evangelie van waarheid. Het evangelie van vrede. Dat had toen over met de wapenrusting. Is dat je de sandalen aandoet over het evangelie van vrede. Weet je dat nog? Kun je gewoon terugluisteren. Evangelie van vrede, predik je die? Of wat veel voorkomt in de Bijbel is het evangelie van God. Wow, over breed gesproken. Predik je evangelie van God of van Christus? En je zou bijna denken, welke is het? Wat is het ware evangelie? Wat is hetgene wat wij als kerk moeten prediken? Want het is wankelt, het is soms tegenstrijdig. Soms prediken we over werken en soms spreken we over genade. En soms spreken we over werken en genade. En hoe kan dat? En dat verwart soms. En weet je wie het nog meer verwart? Behalve van de mensen in de kerk. Mensen buiten de kerk. Want die evangelie van bekering, je doet het niet goed, het moet anders. Oh, daar zijn we onbekend. Dat hebben we jaren heel goed gedaan. Is dat een Bijbels thema? Absoluut. Bekering is een Bijbels thema. Maar het stem van God is niet, je hebt het verkeerd gedaan, je moet het anders doen. Maar dat hebben we wel van gemaakt. Welk verhaal hebben we? Wat is onze message? Wat is onze one message? Het is belangrijk om één verhaal te vertellen. Paulus die schrijft in verschillende brieven, we gaan zo twee lezen, waarin hij de gemeente aanschrijft. En we beginnen straks in de gemeente in Galaten, maar we hebben straks ook de gemeente in Corinthiërs. Maar misschien zou hij het ook schrijven naar de gemeente in Doetinchem. Of de gemeente waar jij normaal komt, als je niet hier komt. En dan schrijft hij dit aan de Galaten. Dan zegt hij, het verbaast me, in Galaten 1 vers 6. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Oh man, het verbaast me dat je zo snel het verhaal wat ik verteld heb, die one message, kwijt bent en dat je iets anders bent gaan volgen. En dan zegt hij dit, daarna in vers 7, er is geen andere evangelie. Er is maar één message. Er is maar één boodschap. Er zijn wel mensen die u in verwarring brengen. Dat is mijn definitie van religie. Als je in verwarring wordt gebracht door mensen. En het evangelie van Christus willen verdraaien. En dit ging over dat de gemeente in Galaten een beetje werd gezogen tussen de vrijheid die Paulus predikte door de genade en de liefde van Jezus Christus. En de wet waarin stond dat je ook besneden moest worden. Dus ze zeiden van, joh, als je op bekering komt, Jezus, genade, allemaal heel belangrijk. Maar je moet je ook laten besnijden. Ik ben zo blij dat dat eraf is. Ja, eraf is dan een dubbelzinnig natuurlijk, hè? Ja, voor de beelddenkers is dat. Goh, ik vind de doop, weet je, wij prediken ook de doop. Dat vind ik hartstikke gaaf, moet je echt doen. Maar ik ben zo blij dat we niet hoeven te besnijden. Een bloederige zooi. Maar dat was de worsteling. Nee, maar de wet zegt besnijden en de wet zegt dit. Maar de genade zegt dit. En er waren twee boodschappen eigenlijk. En Paulus zegt, nee, er is maar één boodschap. En er zijn andere mensen die dat willen verdraaien. En dan zegt hij dit tegen de gemeente in Korinthe. In 1 Korinthe 15 vers 11 zegt hij, hoe dan ook. Oh, en hier viel ik de eerste dienst continu over. Nu moet ik even concentreren. Of zij het nu zijn of ik. Halleluja. Wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. Wij hebben one message. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. En welke boodschap was dat dan? Ik denk als jullie zou vragen van wat is het evangelie? Ik denk dat 90-99% zou zeggen dat Jezus is gestorven voor onze zonde. Dat hij opgestaan is uit de dood. En dat hij nu heerst aan de rechterhand van de Vader. Kan ik daar een amen voor krijgen? Is een belangrijk, heel belangrijke boodschap. En als je dan gaat kijken naar het originele ontwerp. Want dan ga je natuurlijk naar de originele ontwerper kijken. Wie de boodschap heeft bedacht. Dat hebben wij niet bedacht, hè? Heeft de kerk niet bedacht. God zelf heeft het evangelie, het goede nieuws, bedacht. Amen? Dus we moeten eigenlijk terug gaan kijken naar wat God heeft gezegd over dit evangelie. En dat is onze one message. En is dat Jezus is gestorven, opgestaan is uit de dood en dat hij heerst aan de rechterhand van de Vader? Is dat het evangelie? Nee, maar wel een heel belangrijk deel. Maar wat is dan wel het evangelie? Wat is dan wel die one message? Nou, laten we dan gaan kijken naar het leven van Jezus. Testvraag. Predikt Jezus, ik ga dood, ik ga uit de dood opstaan en ik ga heerst aan de rechterhand van de Vader? Op het laatst. Het laatste deel van zijn leven. Vlak voordat hij stierf. En dan ook alleen maar eigenlijk tegen zijn discipelen. En die begrepen hem niet. Die snapten er helemaal niks van. Maar Jezus, zeker in het begin van zijn bediening, tot ver over de helft van zijn dienstbare leven, dat waren ongeveer 3 jaar voordat hij, tussen dat hij bekend werd dat hij dingen ging doen. Daarvoor leefde hij natuurlijk ook gewoon, hè. En dat hij stierf, dat is ongeveer 3 jaar wat hij meeliep met zijn discipelen, 3,5. En welke boodschap predikte hij in die tijd? Wat was zijn message? Jezus sprak altijd over de evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. En mijn vraag aan jou is, ken je die? Weet je wat het evangelie is van het koninkrijk? En dan komt de tweede vraag, vertel je die ook? Is dat jouw boodschap? Is jouw boodschap voor de wereld en de mensen om je heen en je familie en je vrienden en je collega's en wie je ook tegenkomt? Wat is het boodschap die jij als kind van God brengt? Is dat het boodschap van het evangelie? Want dat was wel de boodschap van Jezus. Moet je eens kijken wat hij zegt in Lucas 4 vers 42. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij, en hij is Jezus, en hij ging naar een eenzame plaats. En de mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws, het evangelie, over het koninkrijk van God brengen. Want daarvoor ben ik gezonden. Jezus maakt hier heel duidelijk dat zijn doel op aarde was het evangelie, het goede nieuws, de message van het koninkrijk te brengen. En te laten zien. Want dat was een hele bekende predikant en die tekst herhaal ik heel vaak. Predik de evangelie desnoods met woorden. Maar het is iets wat Jezus en wat wij ook doorleven. En wat wij laten zien in iedere vezel van ons bestaan, in iedere facet van ons leven, laten we het evangelie zien van het koninkrijk. Want als het evangelie alleen is, Jezus die redt, wat laat je dan zien? Wat heb je dan te bieden aan je collega's die zeggen, Jezus redt me van wat? Ja, van je zonde. Ik heb geen last van mijn zonde. Jawel, dat heb je wel. Nu, dat heb ik niet. Nou, goed verhaal. Maar het komt omdat we niet het evangelie van het koninkrijk snappen. Dat we een deel pakken en het is hartstikke goed. Hè? Want we gaan straks avondmaal vieren om dat belangrijkste deel, daar kom ik straks nog op bij Paulus, het belangrijkste deel van het evangelie noemt. Dat is namelijk hoe het tot stand komt. Alleen het doodgaan van Jezus, het opstaan en naar de hemel gaan, dat is een middel. Dat is een manier om het evangelie van het koninkrijk beschikbaar te maken voor ieder mens. Het is alsof je naar het kruis staat te kijken en zegt, dit is mooi en daar blijf staan. Terwijl de kruis een deur is naar een nieuw leven. En het nieuw leven, dat is leven in het koninkrijk van God. We hebben het vaak over het veranderen van je denken. Maar dat gebeurt niet alleen bij het kruis. Dat gebeurt als je daarna loopt in het koninkrijk van God en leert wat autoriteit is. Leert van wat God heeft vrijgemaakt voor jou. En wat hij vrij heeft gemaakt is een plek voor jou als zoon of dochter van God in zijn koninkrijk. En wij als Nederlanders zijn bevoorrecht, want wij snappen wat een koninkrijk is. Er zijn heel veel landen die dat niet snappen, want die hebben geen koninkrijk, die hebben een democratie, dat hebben wij eigenlijk ook. Maar oorspronkelijk was het een koninkrijk. Oké, het is nu een ceremonieel koninkrijk, maar wij snappen wel dat er vroeger een koning was of een koningin en die bepaalde alles. Die stelde zelf mensen aan. Die zei tegen mensen, ik wil jou in mijn koninkrijk en jou niet. Die zei, ik wil jou als minister, ik wil jou als... Die stelde mensen aan, die bepaalde alles. En God zegt, het is dat soort structuur die ik terug wil brengen op aarde. Want dat was Gods oorspronkelijke plan. Als je wil kijken wat het koninkrijk van God is, dan is het makkelijkst om te kijken naar wat God oorspronkelijk had gemaakt. Want wij weten allemaal dat door de zondeval, wie kent Adam en Eva niet? Nou, dat scheelt een hoop uitleg. Maar die deden iets verkeerds en daardoor werden we uit de tuin gezet. Of Adam en Eva werden uit de tuin gezet. En daardoor is ellende in de wereld gekomen. En overigens een leuke sidestep. Vaak denken mensen dat Adam en Eva voor straf uit de tuin zijn gezet. Wie heeft dat wel eens geleerd van vroeger? Ik had dat geleerd. God was zo boos dat hij ze de tuin uitschopte. Jullie hebben het niet goed gedaan. Foei, pats. Dat is niet waar. Ja, ze moesten de tuin uit. Maar het was uit liefde dat God dat deed. Waarom? In de tuin stond het boom van eeuwig leven. Naast die van kennis van goed en kwaad waar ze van hadden gegeten, hadden ze het niet moeten doen. Maar daarnaast stond het boom van eeuwig leven. En wat zou er gebeuren als ze daarvan zouden eten? Zouden ze eeuwig leven. En God die wilde niet dat wij met die ellende die we in ons leven veroorzaken, eeuwig leven. Jongens, dood is voor ons een redding. Als je in Jezus gelooft. Als je deel bent van het koninkrijk. Want het koninkrijk van God is voor eeuwig. Oh, ik loop helemaal voor op mijn preek. Wat was het oorspronkelijk plan van God? Het oorspronkelijk plan van God is, hij maakte mensen in zijn beeld. Dus in zijn gelijkenis. De karakter die wij hebben lijkt op die van God. De manier van reageren, de manier van doen lijkt op die van God. En hij heeft ons gemaakt en hij zet ons op de aarde om wat te doen? Om te heersen over de schepping. De schepping is alles wat God gemaakt heeft. Bomen, planten, dieren, zee, water, alles wat je elkaar bedenken, op één ding na. En daar gaat het vaak mis. Wij hebben niet te heersen over elkaar. Wel, daarom zegt de Bijbel ook, onderwerp u aan elkaar. Dan gaat het goed met je. Dat is de bedoeling. Maar wij zijn gaan heersen over mensen en dat ging fout. En dat gaat nog steeds fout. Op het moment dat wij heersen over mensen gaat het fout. Daar zijn wij niet voor gemaakt. Maar wij zijn wel gemaakt om te heersen over de schepping. En dat is hetgene wat we nou net niet doen. En ik denk dat dat komt omdat we niet begrijpen wat het evangelie van het koninkrijk werkelijk betekent. En wat betekent het? Is dat God het mens heeft gemaakt om te heersen. En alles wat wij doen en zijn heeft te maken, is verbonden met autoriteit. Want als je kijkt hoe een koninkrijk werkt, je hebt een koning en die stelt leiders aan voor verschillende gebieden. En zijn autoriteit geeft hij aan die leiders om te doen wat hij wil. Daarom is jouw mening niet zo belangrijk. Want we doen namelijk wat de koning wil. En hoe doet hij dat? Is dat hij zegt, in mijn plaats ben jij de gezaghebber. Ik begon al te zeggen, iedereen is leider over zijn eigen leven. Dus God zegt, ik heb je autoriteit gegeven over je eigen leven. Je bent geen slachtoffer van de dingen die in je leven gebeuren. Ondanks dat je er soms niks aan kan doen dat ze gebeuren. Maar je bent in staat om te heersen over je leven en over wat het met je doet en wat de gevolgen daarvan zijn. Ik heb je autoriteit gegeven, ik heb je vrijgekocht daarvan. Gods plan was de mens als vertegenwoordiger van zijn autoriteit op aarde. En ik zal je een andere soort bewijs geven dat het draait om autoriteit. Dat het probleem zit bij geloof in autoriteit of niet. Praat je wel eens met mensen die niet in God geloven? Ja, ik hoop het. Dat is het leukste wat er is. Dat heet evangeliseren. En als je collega's hebt, dan heb je ongetwijfeld daar gesprekken over. Dat hoop ik tenminste. En als je familieleden hebt die je willen uitdagen over het geloof, pak die kans vast. Niet om hun te overtuigen dat ze het ongelijk hebben, maar om te laten zien dat God van hun houdt. Iedere moment is een kans. Dus ik spreek wel eens met mensen die zeggen, oh, ik heb het zo zwaar op mijn werk. Mensen die willen steeds, die vallen aan op het geloof. Zeg, wat een kans. Fantastisch. Tot op mensen die je aanvallen, willen ze ook luisteren. Alleen je moet wel weten hoe je het moet aanpakken. Maar een van de dingen die ik heel vaak hoor bij mensen die niet geloven en bij mij komen, of erover willen sparren, of me klem willen zetten, of wat dan ook. Die zeggen, oh ja, als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? Herken je die? Ja, die is zo leuk. Als iemand daarmee begint, dan word ik al blij van binnen. Want er is al een deur om te openen dat God bestaat. Waar het namelijk zit, is in het ellendedeel. Omdat zij niet snappen hoe het koninkrijk werkt. Maar dat kun je hun ook niet kwalijk nemen. Ons wel. Want wij snappen hoe het koninkrijk werkt. Wij snappen dat God ons autoriteit heeft gegeven om iets te doen aan die ellende. En dat die ellende er is, zegt niks over God, dat zegt iets over ons. En wij hebben autoriteit gekregen om daar verandering in te brengen. Dus als iemand dat tegen je zegt, als God is, waarom zoveel ellende, zeg je, dat is onze schuld. Sorry daarvoor. Want als wij allemaal zouden doen wat Jezus zei, heb God lief boven alles en je naast als jezelf, zou er geen ellende zijn in deze wereld. In ieder geval niet door mensen gedaan. En als we ook nog allemaal zouden geloven in het reddende werk van Jezus, was er ook geen ziekte meer. En die hemel die komt nog. Halleluja. Dat is ook deel van het koninkrijk. Die is niet alleen nu. Die is voor eeuwig. Gods plan was de mens als vertegenwoordiger van zijn autoriteit op aarde als zegen voor de hele schepping. Jij bent een zegen voor de schepping. Wist je dat? Je bent een zegen voor de schepping. En God zegent jou ook. God wil ook dat jij van die zegen ervaart. Er staat namelijk in Johannes 10, vers 10, zegt Jezus dit. Ik ga het gewoon voorlezen en het komt op het scherm, zodat je bewijs hebt dat het in de Bijbel staat. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik, en dit is Jezus aan het woord, ben gekomen om hun, jullie, gelovigen, het leven te geven in al zijn volheid. Dus als ze mij vragen, Robert, ben jij een prosperity preacher? Dan zeg ik, absolutely. Vraag alleen even af wat je daarmee bedoelt. Wil iedereen miljonair worden? Nee, daar word je niet gelukkig van. Maar volheid betekent dat er genezing is, dat er herstel is. En ik kom straks nog terug op dat er geen armoede is. Dat je dat ervaart in je leven. En het heeft niks te maken met hoeveel geld je hebt. Het heeft te maken met hoe je naar geld kijkt. Het evangelie van het koninkrijk leert ons hoe wij naar geld kijken. dat geld niet over ons heerst, maar wij over geld. Ik denk dat die boodschap de wereld daar meer aan heeft. Maar we weten natuurlijk dat het verprutst is door de mens. We hebben het kapot gemaakt. En op dat, gelijk dat moment, toen God de Adam en Eva uit de tuin zette om hun te redden, zegt hij ook, maar ik heb een plan om het te herstellen. Ik ga het herstellen. Ik ga het goed maken. Ik ga zorgen dat het koninkrijk, de heerschappij van God, de autoriteit van God, opnieuw wordt hersteld. Als ik God was geweest, toen ben ik gelukkig niet, dan had ik gezegd, oké, dit plan werkt niet. Alle mensen weg. Het waren er maar twee, dus zo snel was het gebeurd. Maar God hield vast aan zijn plan. Hoe genadig is dat? God zei niet, de mensen zijn prutsers, laat ik iets nieuws maken. God zei, ik geloof hierin. Ik geloof in jou. Ondanks dat je soms slechte keuzes maakt, geloof ik in jou. Geloof ik dat als jij de autoriteit van God in je leven aanneemt en in gaat wandelen, dat je een zegen bent voor de schepping. Dat je heerschappij kan voeren. Ik geloof in jou, zegt God. En de schepping, die kijkt uit naar jou, wist je dat? Want God herstelde het plan door het werk van Jezus Christus, zodat wij weer in verbinding konden staan met God. Zodat wij konden horen van de koning. Wat is wat we moeten doen hier? Wat wilt u hier gaan doen? Mag ik dat doen? Ga ik doen. Yes, ga ik doen. Dat is de verbinding die God hersteld heeft. Dat hij zegt, de heerschappij komt niet meer van jou vandaan, die komt bij mij vandaan. En je mag doen wat ik zeg. Je mag doen zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat mag jij gaan doen. En die verbinding, die is dus niet onmogelijk. Ja, weet je wat er in de hemel gebeurt? Vraag het! De verbinding staat gewoon open. En God is erop gebrand dat jij ziet wat er in de hemel is, zodat jij kan volvoeren op aarde. Want hij wil dat zijn koninkrijk, zijn heerschappij zichtbaar wordt. En de schepping kijkt daarnaar uit, wist je dat? Weet je dat de schepping, de bomen, de planten, de kikkers, dat die uitkijken naar jou? Ik heb het tegenovergesteld, als ik met de hond loop, dan springen de kikkers altijd weg als ik kom. Heb jij dat ook? Ik denk, die ongehoorzame beesten. Kom hier. Moet je kijken wat er in Romeinen 8 vers 19 staat. En dat is zo krachtig. En als je iets onthoudt van deze preek, laat het dan dit zijn. Is dat God jou geroepen heeft als heerser in zijn koninkrijk. En in vers 19 staat, de schepping ziet er rijkhalzend naar uit. Dat betekent vol met verlangen. Smachtend. De schepping ziet rijkhalzend uit naar het openbaar worden van wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Ze hebben geen idee. Wat doen we hier? Wat is het nut? Wat is het zin van het leven? Het lijkt allemaal zo zinloos. Ze zijn daaraan ten prooi gevallen. Niet het eigen wil, daar kunnen ze niks aan doen. Maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Wie is dat? Satan. Maar ze heeft hoop gekregen. De schepping heeft hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Luister gaat over glorie, gaat over pracht en praal. Als we hebben het over dat een koning met al zijn luister binnenkomt, dan betekent het dat iedereen is zijn mond staat open en die kijkt. En die zegt, wat fantastisch. Kijk naar die rijkdom en kijk naar die juwelen. En wat een luister. Het is geen Nederlands woord die wij weer meer gebruiken, het is geen Gen Z woord meer. Maar die luister heb jij ook. Jij bent met diezelfde glorie van God omkleed. En de schepping weet dat. Weet jij dat ook? Ben jij er ook van overtuigd? Geloof jij dat jij diezelfde luister van God hebt gekregen? Dat hij je autoriteit hebt gegeven om te spreken in je leven, zoals we zongen het Build Your Church. Dat hij ons macht heeft gegeven om te binden en te ontbinden. Onze woorden hebben kracht. Daarom is onze boodschap zo belangrijk. Is dat we one message hebben, een message van het koninkrijk van God. Hij heeft zijn plan hersteld. Zoals op de hemel is, zo wordt het ook op aarde. En is het niet nu, dan is het wel straks als de hemel letterlijk op de aarde komt. Want dat is ook deel van het evangelie, is dat Jezus terug gaat komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die gaan komen. Dit is tijdelijk. Een van de belangrijkste zinnetjes die ik wel eens tegen mezelf zeg, als ik het moeilijk heb, dan zeg ik, it's only for a while. Dit duurt maar even. En dat klopt ook, want meestal is de volgende dag al een stuk beter. Maar zelfs dan nog, hoe diep je ook gaat, it's only for a while. Jezus komt terug, er komt verlossing. En zoals ik zei, dit is het kort, bondig. Ik kan er nog uren over doen, zou ik liefst ook doen. Over wat is nou de boodschap van het koninkrijk? Wat heeft voor impact in je leven? Wat heeft te maken met autoriteit? God heeft het mogelijk gemaakt dat jij de autoriteit van de hemel in jouw leven vrij gaat zetten. En het is belangrijk dat je die gaat ontdekken. Dat je die gaat geloven en dat je die gaat uitvoeren. En één daarvan is het avondmaal. En dat gaan we zo samen vieren. Want in het stuk van Korinthe waar ik aanhaalde, waar Paulus zei dat hij één boodschap bracht. Laten we beginnen bij vers 1 van hoofdstuk 15. Dan zegt Paulus dit aan de gemeente in Korinthe. Zegt die broeders en zusters, ik herinner u aan dat het evangelie dat ik u verkondigd heb en dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is. That is the rock on which you build your life. Dat is uw fundament en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Je moet vasthouden aan wat God gesproken heeft. Het belangrijkste dat ik heb doorgegeven. Dus je hebt het evangelie van het koninkrijk. En Paulus zegt, die is fantastisch belangrijk. Maar het belangrijkste is dit. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dan lees je daar zo overheen. Dan denk je, oh, zoals in het staat in de Bijbel. Maar in de schriften bedoelt hij de Oude Testament. Want toen hadden ze de hele Bijbel niet zoals wij die kennen. En in het Oude Testament wordt Jezus eigenlijk niet genoemd. Maar er wordt continu de boodschap van God neergelegd. Zegt, ik, God, ga het herstellen. Ik ga het goed maken. Ik ga een Messias sturen. En die Messias die gaat lijden. Die Messias die gaat sterven. En die Messias die komt weer tot leven. De mensen uit het Oude Testament keken vooruit naar het offer van Jezus en geloofden. En daar staat ook in Hebreeën, dat werd hun tot gerechtigheid gerekend. Dat ze vooruit keken en geloven. Er komt een moment dat er Messias komt. Dus dat in de schrift staat, betekent dat God dit altijd al aangekondigd heeft. Dit was geen verrassing. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schrift staat, vers 4. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schrift staat. Ook dit was geen verrassing. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste zijn nog in leven. Oftewel, je kunt ze zelf vragen. Dat bedoelde Paulus hiermee. Er zijn gewoon ooggetuigen. Er zijn ook mensen die niet geloofden in Jezus en nog steeds ooggetuigen waren. Dit is een van de meest verslagen events. Ja, de eerste dienst kwam ik er ook niet uit. In de geschiedenis. Er zijn mensen, niet-christenen ook, die dit hebben gezien en hebben opgeslagen. Zoals mensen zeggen, ja, dat geloof ik niet. Zeggen, het staat gewoon in de boeken. Ja, maar ik was er niet bij. Nee, je was er ook niet bij toen Wilhelmina koningin was. Maar dat geloof je ook. Dat is ook geschiedenis. Napoleon is er ook geweest, heb je ook niet gezien. Er is ook geen film van. Er is wel een film van, maar die is nagespeeld. Dus dat moet je ook geloven, het staat in de boeken. Maar dit staat ook in de boeken. Jezus is gewoon opgestaan. Waar was ik? Oh ja, vers 8. Pas op het laatst is hij aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Oh, wat een goede zelfreflectie. Want ik ben het minste van alle apostelen, zegt Paulus. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Heel vaak hebben we natuurlijk genade of werken. En Paulus zegt, die horen bij elkaar. Want dankzij genade werk ik. Wij werken niet om genade te krijgen. Wij werken omdat er zoveel genade is dat we niks anders kunnen doen dan keihard werken. Want iedereen moet dit horen. Iedereen moet het horen dat er genade is. Dat er een plan op je leven ligt dat God je autoriteit wil geven als kind van hem om te heersen over de schepping. Dat is Gods boodschap. En dan eindigt hij inderdaad, hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik. Wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. One message. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. En hij zegt het belangrijkste deel is het offer van Jezus. En we gaan samen het avondmaal vieren. Als je thuis zit, pak vast wat spullen. We gaan het uitdelen. En ondertussen, dus dit wordt een opgave voor jullie. Want je moet en het avondmaal pakken en naar mij luisteren. Gaat dat lukken? Oké. Als het niet lukt, dan wacht je gewoon heel even. Dan blijven ze wel staan. En dan duurt het nog een paar uur. We gaan even lezen 1 Korinthe. Dat is waar waar Paulus dit schrijft aan de gemeente in Korinthe, in vers 23, 1 Korinthe 11, vers 23, zegt hij: want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Wij hebben een matze, maar goed, dat is ook een vorm van brood. Maakt niet uit. Sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood. Is heel belangrijk, daar kom ik zo nog op terug. Maar hij brak het brood. En hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij ook na de maaltijd de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u het brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Is dit jouw message? Jezus is gestorven voor mij. Totdat hij terugkomt, zegt hij. Ondertussen mijn hele Bijbel weer door de war. In dit deel waarin Paulus het avondmaal beschrijft, beschrijft hij 3 delen. Die wil ik jullie even uitdiepen. Wat het effect is en wat de nut is van het avondmaal. Het is niet gewoon een religieus dingetje. Het is niet iets wat wij doen iedere eerste zondag van de maand. Dat is wel zo. Omdat het hoort. Omdat het moet. Het is omdat het een boodschap is. Het is een prediking. Het is geen religieus dingetje. Het is zo'n sterk verhaal. En het heeft 3 delen. Het heeft een terugkijken. Het heeft een implicatie voor nu. Daarom is het zo belangrijk. En het is een proclamatie voor in de toekomst. Het is een terugkijken waarin Jezus ook zei van: als je dit doet, dan denk je aan mij. Dan denk je terug aan wat hij voor jou gedaan heeft. Dan denk je terug aan wie jij was als persoon. Zoals Paulus zei, misbaksel dat ik was. Oftewel, zondig mens. Zo van los van God, dat was ik. Maar Jezus kwam en redde mij. In de Bijbel staat, zelfs toen ik nog een zondaar was, kwam hij om mij te redden. Niet toen ik perfect was. Hij redde mij niet omdat ik perfect was. Hij redde mij omdat ik een misbaksel was. En redding nodig had. En ik denk terug. En ik denk dan aan dat hij voor mij leefde. En dat hij voor mij uit de hemel hierheen kwam. Dat was al een offer. Vervolgens werd hij mens zoals wij. En verleid zoals wij. Maar hij zondigde niet. En vervolgens werd hij verraden. En werd hij gemarteld. En werd hij vermoord. Terwijl hij niks had gedaan. Maar hij stond op uit de dood en hij leeft nu nog steeds. Gedenk mij, dat is zo belangrijk. Dat we terugdenken aan wat Jezus deed. En dat we daar hopelijk vervuld worden met blijdschap. Oh, dat het ons niet hoefde te gebeuren. En het zegt iets over het heden. Want het offer van Jezus was niet alleen voor toen. Het is ook voor nu. Het is voor op dit moment. Daarom is het ook zo belangrijk om te begrijpen waarom Jezus moest sterven en waarom hij gemarteld moest worden. Want dat klinkt zo gemeen, vind je niet? God had hem toch ook gewoon kunnen laten sterven en dat was het. Die marteling was nodig. Die was nodig voor jou, voor mij. Want het dood van Jezus gaf ons geestelijk leven. Bracht ons geestelijk herstel, zodat wij verbonden konden worden met God. Dat onze zonden waren weggenomen. Dat was zijn dood. Een vlekloos lam in onze plaats. Zij stierf voor onze geestelijke verlossing, maar hij lijdde voor onze fysieke verlossing. Het was nodig dat hij geslagen werd. Het was nodig dat hij gemarteld werd. Want in alles wat hem is aangedaan, is er iets voor jou. Daarom is het zo belangrijk om dat op dit moment ook te weten. Van wat heeft Jezus voor mij gedaan toen hij gemarteld werd? Ik ga het je vertellen. Zijn striemen, dus zijn dat hij met een zweep werd geslagen. En als je de Passion of the Christ hebt gezien, dan heb je er een redelijk goed beeld bij. Die waren nodig zodat jij genezing kon krijgen op dit moment. Er staat niet in de Bijbel dat zijn striemen ons genezing worden. Er staat dat zijn striemen ons genezing zijn. Dus als jij genezing nodig hebt, dan zijn zijn striemen voldoende. En dit moment denk jij daaraan. Ik ga je zo even helpen om dat toe te passen. Zijn striemen gaven ons genezing. Hij werd aan een kruis gehangen. Dat was niet toevallig dat het in die tijd werd gedaan. God had een plan dat hij aan een kruis moest hangen. Want in de Bijbel staat, vervloekt is hij die aan een stuk hout hangt. Dat betekent, Jezus werd vervloekt in jouw plaats. Hij droeg de vloek van de wet, van de zonde, droeg hij omdat hij een vloek voor jou werd. Zodat de vloek die over jouw leven heerst, verbroken is. Wij hoeven niet meer onder de vloek van de wet te leven. Wij hebben autoriteit gekregen om in vrijheid te leven. En misschien weet je niet wat de vloek van de wet allemaal inhoudt, dat snap ik. Maar eentje wil ik je wel noemen. Eén van de vloek van de wet is armoede. Een armoede is een gevolg van de vloek van de wet. En ik ben hier om te zeggen, het offer van Jezus heeft je daarvan vrijgekocht. En nogmaals, dat betekent niet dat iedereen multimiljonair wordt. Misschien ook wel, glorie, halleluja. Betaal vooral je tiende. Maar het gaat erover dat je gelukkig bent met wat je hebt. Dat geld geen macht meer heeft over jou. Dat is vrijheid. Dat is rijkdom. En God heeft je daarvan vrijgekocht. Door Jezus een vloek te maken. De andere leer ik gisteravond, vind ik ook wel leuk om te noemen. Een andere gevolg van de vloek van de wet is een ontsteking. Wist je dat? Wist ik niet. Leer ik gisteravond van mijn schoonvader. Het is een gevolg van de wet. Een ontsteking. En toen hij dat ontdekte, had een ontsteking in zijn arm. En toen hij dat ontdekte, zei hij, hé, die vloek is gedragen. En hij sprak tegen zijn lichaam en de ontsteking verdween. Dat is autoriteit. Dat is weten wat de autoriteit God en het koninkrijk gegeven heeft over de vloek van de wet. Ontstekingen horen niet bij mijn lichaam. Ga weg. Vloek is gedragen. Hij werd arm gemaakt zodat wij rijk zouden zijn. Als zijn spullen werden afgepakt en werden verdobbeld. Het was niet zomaar. Dat was omdat hij het droeg voor jou, zodat wij rijk zouden zijn. Oh, absoluut de prosperity gospel. Zijn zij werd doorboord, zodat wij vrij zouden zijn van zwakheden. De dingen die ons leven zwak maken. Of het nou gedachten zijn of dingen in je lichaam. Jezus heeft het gedragen. En heeft de vloek verbroken en is doorboord, zodat jij vrij zou zijn. En als laatste is hij gekroond met doornen, zodat wij heerschappij zouden hebben. Wij hebben heerschappij gekregen door het offer van Jezus. En waarom zeg ik dit allemaal nu? Is omdat als jij dit eet, dan is het belangrijk dat jij dit gaat toepassen in je leven. Nu. En ik heb de eerste dienst heb ik geholpen en dat ga ik je nu ook doen. Wat ik je voorstel is als jij, terwijl ik dit aan het lezen was, had jij waarschijnlijk een idee van, oh ja, ik ben ziek en ik heb dat nodig. Of dat je zegt, ik leef onder een vloek. En ik heb nodig dat het verbroken wordt. Want Jezus heeft gedragen, dat wist ik niet, weet ik nu wel. En is het dat je dus gaat voorstellen, dat je je ogen zo meteen dicht doet. En dat je gaat voorstellen hoe je leven eruit ziet zonder. Daar heeft God ons fantasie voor gegeven. Fantasie, zodat we kunnen zien wat God gesproken heeft, zonder dat we het in ons fysieke zien. Als God zegt, je bent genezen, ga jezelf zien als genezen door het woord van God. En dan dank je Jezus voor zijn lichaam. Want het is door zijn verbroken lichaam dat jij genezen bent. Dat jij vrij bent. Dat je heerschappij hebt. Is het duidelijk? Goede opdracht? En dat doe je van de week ook. Als je ziek bent en je ervaart vandaag nog geen genezing, ga thuis dit zelf doen. Er staat in de Bijbel, ieder moment dat je dit doet, denk dan aan Jezus. Dat betekent gewoon, oh Heer, u bent mijn genezing. Ik ga avondmaal nemen, want uw lichaam is verbroken voor mij. Laten we dit samen nemen. Halleluja. En hij nam de beker en zei, doe dit als het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten is. Het oude verbond was de wet. En Jezus zei, ik ga dood, ik sterf, ik bloed, zodat jullie een nieuw verbond hebben. En die verbond is van genade. Je hoeft het niet te verdienen. Ik ga het voor jou verdienen, zegt Jezus. Je hoeft alleen te accepteren. Je hoeft het aan te nemen. En als je dit drinkt, en wij drinken geen bloed, hè, gerust, er zit gewoon druivensap in. Maar het is dat teken is dat je denkt, ik heb het niet verdiend. Maar ik heb het wel gekregen. En als je dit drinkt, dan beleid je dat. En dan predik je dat eigenlijk. Dat je vrij bent gekocht door Jezus. En ik zei dat er drie dingen waren die het avondmaal predikte. Het verleden, gedenk mij. Het heden, Jezus is. Zijn offer is nu in effect voor jou. En het derde is dat hij zei, doe dit en verkondigt u de dood tot de Heer, totdat hij terugkomt. Want Jezus komt terug. Dat is deel van het koninkrijk. En hij gaat zijn koninkrijk hier op aarde volledig herstellen. En jij gaat heersen met hem. Je blijft een heerser en je zal blijven heersen, ook dan. En het is goed om daar naar uit te kijken. En om God te danken dat dit terug gaat komen. En ik wil je een moment, ik wil vragen of je wil gaan staan. Als we samen gaan afsluiten, we gaan zo een geweldig lied zingen. Build your church. Halleluja. Maar ik wil jou een moment geven. Ik wil vragen of je gewoon je ogen dicht wil doen. Of je hoofd wil buigen. In ieder geval dat er een intiem moment is tussen jou en God. Want misschien is er iemand hier die nog niet wist dat dit het plan van God was. Misschien hoor je dit wel voor het eerst, dat God jou als zoon of dochter ziet. Dat ziet hij al. Het enige wat jij hoeft te zeggen is, ik aanvaard dat. En dan ga je niet meer volgens je eigen mening leven, maar volgens de mening van het koninkrijk. Want je bent deel geworden van een goddelijk koninkrijk. Of een heilig priesterschap, zegt de Bijbel. Je bent deel geworden van Gods gezin. En er staat iets nieuws in je leven te wachten. Je krijgt autoriteit op het moment dat jij zegt, God, ik wil het offer van Jezus aannemen voor mijn eigen leven. Ik wil ja zeggen tegen God. Ik wil ja zeggen tegen Jezus. U mag de Heer van mijn leven worden. U bent de koning en ik volg u. En niet andersom. Ik onderwerp mijn leven aan Jezus. Ik wil je vragen, als jij dat bent, als jij op dit moment zegt, dat wil ik. Dan tel ik tot drie. En dan steek je gewoon je hand op. Als teken voor jezelf, maar ook voor God. En ook voor Satan. Want die weet, deze ben ik kwijt. Want je stapt van het duisternis in het licht. En je bent gered. Halleluja. Als je dit wilt, steek je hand op als ik tot drie tel. 1, 2, 3. Halleluja. Amen. Amen. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. Jullie zijn hersteld met God. De verbinding is open. God heeft je aangenomen als kind en je hebt zijn autoriteit op dit moment ontvangen. En zo bid ik ook over je dat de autoriteit van Jezus Christus door zijn Heilige Geest vat krijgt in jouw leven. Dat je gaat begrijpen wat God zegt en dat je gaat doen wat hij zegt. En je gaat ervaren dat hij altijd doet wat hij zegt. Hij is trouw en hij is liefde en houdt van je. En voor de rest, ik zegen jullie met de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Om je steeds te herinneren, je bent een kind van God. De schepping wacht dat je openbaar wordt. Come out of the shadows. Step into the light. Laat zien wie je bent. Je bent een kind van God. En als je zometeen gebed wil, kom dan hier naar voren. We gaan voor je bidden. We gaan je zegenen. We gaan de vloeken die verbroken zijn over je uitspreken. Halleluja, en er is vrijheid. Build your church.